Er is één mededeling namens de kerkraad en dat is dat vandaag dominee H.C. Bezemer uit Culemborg ons voorgaat. En de collecte, de eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte is voor de kerkelijke kassen. Tot zover.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt van geslacht tot geslacht, en nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen uit het eerste vers van de 16e psalm. Bewaar mij toch, o alvermogend God, ik betrouw op u, schenk hulp, verhoor mijn smeken. 16e psalm, daarvan het eerste vers. Luisteren naar de heilige wet van de Heere en willen in aansluiting daarop zingen uit de 119e psalm, daarvan het 13e vers. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof, hij ziet mijn nood, herstel mij, doe mij naar uw woord herleven. 13e vers van psalm 119, na voorlezing van de wet. Vervolgens openen we de heilige schrift in het Oude Testament, in het boek van de psalmen, daarvan de 16e psalm. Psalm 16. Schriftlezing voor deze morgen.
God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zijt de Heere. Mijn goedheid raakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn, en de heerlijken in de welke al mijn lust is. De smarten, degene die een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankoffers van bloed niet offeren, en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel van mijn erven en mijn beker. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loven die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad ten leven bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor eeuwig.
Tot zover de schriftlezing. Tekst en uitgangspunt voor de prediking van vanmorgen zijn de woorden uit vers 1. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. Wij willen nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken in onze gebeden. Daarin willen we voorbeden doen voor de ouderen die niet meer in de kerk kunnen komen. En in het bijzonder willen we vandaag voorbeden doen voor onze zuster Meijer Baldé. We willen ook voorbeden doen voor de Week van het Leven. Dat is deze week. En er zal ook een folder huis aan huis bezorgd worden om ons land daar weer mee bekend te maken. We willen de Heere vragen of hij dat ook wil zegenen. En we willen ook voorbeden doen voor de generale synode die deze week de eerste vergaderweek zal hebben. Laten we de Heere aanroepen in onze gebeden. Almachtige, barmhartige God, u de drie enige Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij komen deze zondagmorgen uw naam aanroepen, omdat er nergens hulp of troost te vinden is. Omdat er ook geen andere naam onder de hemel gegeven is om zaligheid bij te zoeken of te vinden. En Heere, tot u zullen we anders gaan, want u hebt woorden van eeuwig leven. En Heere, wat is het dan meteen ook een voorrecht dat u ons doet naderen in uw huis, om uw heilstem te horen, het woord van de zaligheid. En Heere, wat hebben we dan meteen ook nodig, dat u vanmorgen met uw geest in ons midden wilt wonen en werken. En dat u dat heilig woord openlegt, open laat vallen, zodat we het begrijpen kunnen, zodat we het horen. Maar Heere, geef dan ook dat het niet alleen in onze oren zal klinken, maar diep zal doordringen in onze harten. Open daartoe ook onze harten en wil wonderen werken. Juist ook als onze harten gesloten zijn voor uw evangelie. Wil dan krachtig werken, zodat harde harten verbroken worden, gesloten harten geopend worden. En dat wonderenwerk, dat wederbarende werk gebeuren mag naar uw welbehagen. Heere, geef ook dat zij die met hoop en verwachting naar uw huis zijn gekomen, geef dat ze niet beschaamd worden. En dat ze inderdaad u mogen ontmoeten in uw woord, uw heilstem mogen horen. En Heere, geef in het bijzonder, als we naar uw huis zijn gekomen met vele vragen, met moeite, met verdriet en misschien ook met het gebed in ons hart, zeg nog eens tot mijn ziel dat u mijn heil alleen bent. Heere, wil u dan antwoord geven en sprekend ons hart komen bezoeken. Heere, gedenk ook alle die hier zonder verwachting zitten, die het wel mooi vinden en genoeg vinden. Heere, we willen ze wakker schudden en tot beschaming ook komen opzoeken met uw wet en met uw evangelie, met uw oordeel en met uw vrijspraak, zodat ook zij een zalige ruil mogen doen, hun zonde kwijt mogen raken aan Christus en al zijn gerechtigheid mogen ontvangen om niet. Heere, heilig zo alles deze dienst voor de eer van uw naam. Geef dat wij mensen weg mogen vallen en uw naam overblijft. Heere, daarom willen we ook elkaar hartelijk aan uw troon van genade opdragen. Gedenk alle ouderen die niet meer naar de kerk kunnen komen, om wat voor reden dan ook, vanwege de ouderdom, vanwege ziekte, lichamelijk, psychische moeite misschien. Heere, gedenk in het bijzonder onze zuster Meijer Baldé op haar leeftijd. Gedenk haar en haar man, kinderen en kleinkinderen. Wilt u ze bij het klimmen van de jaren gedenken en nabij zijn? En geven dat ook hun oog op u geslagen mag zijn, dag aan dag. En dat ze daarin ook de gemeente mogen voorgaan en de geslachten mogen voorgaan. Zodat wij allen onze ogen steeds opnieuw op u slaan voor alle lichamelijke nood, voor alle tijdelijke nood en ook voor alle geestelijke nood. Heren, wij bidden u daarom ook voor ons land en ons volk. In het bijzonder als deze week de week van het leven zal plaatsvinden en waarin ook folder zal worden uitgedeeld huis aan huis, waarin ons volk weer bekend wordt gemaakt met de waarde van het leven, ook van het ongeboren leven. Heren, geef dat die folder ook goed ontvangen mag worden, open en eerlijk ontvangen mag worden. En dat er ook weer zicht mag komen op de waarde van elk mensenleven, geboren en ongeboren. Waardevol naar onze maatstaven, maar bovenal waardevol naar uw maatstaven. Ook als dat een leven is met lichamelijke gebreken, met geestelijke gebreken. Heren, zou u wat dat betreft ook een keer willen brengen in de wetgeving in ons land, in de gedachten in ons land, over het leven. Want heren, wij erkennen als land u als schepper niet meer. Wij hebben het heft in eigen hand genomen, aan het begin en aan het einde van het leven. Maar heren, neem het ons weer uit handen en wil ons als land en als volk weer doen zien dat u het bent die leven geeft en ook leven neemt. En dat onze tijden in uw hand zijn. Heren, leer ons dan al zo onze dagen tellen. Dat we een wijs hart bekomen. Een wijs hart dat rekent met u. In de tijd en voor de eeuwigheid. Heren, wij willen ook het werk van onze generale synode opdragen. U weet, heren, van de last die op de afgevaardigde ligt. Moderamen, om bij een geopende Bijbel en in eerlijke en nauwe gebondenheid aan dat woord, in gebondenheid aan de belijdenisgeschriften, de kerken te dienen met uitspraken, ook op hele moeilijke onderwerpen. Heer, u weet ook hoe onze kerken in beroering zijn, hoe een grote spanning is en hoe er uitgekeken wordt met zorg, met hoop en met verwachting op u naar leiding. En heren, dan verwachten wij het niet van mensen. En geef dat op de synode ook geen verwachting van mensen zal zijn. Maar wij willen de geestelijke nood van onze kerken voor u neerleggen. Wij liggen als kerken in kritieke toestand op de intensive care. Maar heren, geef dat dat de intensieve zorg mag zijn van de grote koning van de kerk. Heren, heeft u in het verleden niet getoond gewaakt te waken over uw kerken? Heeft u niet in het verleden getoond dat u ook vanuit hele moeilijke situaties de zaak niet uit uw hand laat lopen? Heren, bij ons is er niets waarop we kunnen pleiten. Bij ons ligt er juist ook in het kerkelijk leven zonde en schuld. Maar zou u, Heer, een reden uit uzelf willen nemen en geven dat het evangelie onverkort, klaar, helder, eerlijk en ruim verkondigd mag worden binnen de christelijke gereformeerde kerken en ook ver daarbuiten? Heer, wilt u zo als koning van de kerk wandelen tussen de kandelaren en waken over uw kerk en over uw eigen werk? Hoor ons, heren, niet om iets in ons, maar om uw lieve Zoon Jezus Christus. Amen. Wij zingen ter inleiding op de verkondiging uit de 115e psalm. Daarvan het vierde en ook het vijfde vers. Een psalm die gaat over de afgoden en de belijdenis dat alleen de Heere de eer mag krijgen. het vierde vers en het vijfde vers van Psalm 115. Hun hand van die afgodenbeelden, hoe fraai ook bewerkt, tast nooit iets aan hun voet. Hoewel gevormd, kan nimmer gaan, hun keel geen klanken geven. En daartegenover vers 5. Maar Israël, vertrouw gij op de Heere. Hij is hun hulp, hun sterkte en al hun eer. 4 en 5 van 115. En u krijgt de gelegenheid om de Heere met uw meegebrachte gaven te dienen. Na het amen van de prediking willen we zingen uit de 73ste psalm, daarvan het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten. 13e vers van psalm 73 na het amen. Geliefde gemeente, als een kind komt op een plek waar het nog niet zo vaak geweest is, niet zo vaak komt. Bijvoorbeeld kind gaat mee met moeder of met vader op visite. Dan blijft zo'n kind, zeker aan het begin, dicht bij zijn moeder. En de jongens en meisjes vinden dat ook als ze wat groter zijn, toch ook nog wel fijn. Misschien dan niet meer zoals de allerkleinste, die dan graag bij moeder of bij vader op schoot willen zitten. En soms niet eens durven te kijken. Maar ook jij gaat niet zo ver bij je moeder vandaan aan het begin. En misschien pak je ook nog wel even been of van je vader of moeder vast of de arm vast. Dat is niet vreemd hoor. Want zoals een kind zich dicht bij vader of moeder houdt, zo doet David dat ook. Zo houdt David zich dicht bij de Here. Zo moeten we naar Psalm 16 luisteren. David durft niet te ver bij de Here vandaan te gaan. Hij durft de Here niet uit het oog te verliezen. Dat is niet omdat David bang is of niet dapper is. Want als het moest, stapte hij zelfs op een reus af, op Goliath af. Maar dan wel zo met zijn ogen op de Here geslagen. Want zonder die God kan hij niet. Dat is de grond onder zijn voeten. Nou, die houding, die geestelijke gestalte. Je hele leven dicht bij de Here leven. Niet omdat David als kind nog even moet wennen, want zo is het met kinderen meestal, dat ze even moet wennen en langzamerhand ontdooien ze en worden ze al vrijer en vrijer. Maar omdat David weet dat hij zonder de Here niet veilig is. Zoals een kind dat dicht bij vader of moeder blijft als er gevaar is. Als er een hond is en het kind moet opgetild worden. Zo komt David schuilen bij de Here. Zo klampt hij zich vast aan de Here. Dat is de toonhoogte van deze psalm. En daarom ook thema. De Here aanklampen. Dat is Bijbelse taal, want dat is de taal van de psalmen. Mijn ziel kleeft u achteraan. Dat betekent, houd u vast. Aanklampen. De Here aanklampen. Drie gedachten. Hij is namelijk de enige. Hij is het erfdeel. En hij is het uitzicht. Dus de Here aanklampen. Hij is de enige. Hij is het erfdeel. En hij is het uitzicht. Ietsje makkelijker, de tweede en de derde gedachte. Daar kun je ook afvragen, hij is het erfdeel. Wat levert het op? Wat heb je eraan? En de derde gedachte, hij is het uitzicht. Hoe moet dat dan? Allereerst, hij is de enige. Deze 16e psalm, dat is niet zomaar een psalm op zich. In het Bijbelboek van de psalmen, daar staan nogal wat psalmen op volgorde. Die hebben met elkaar te maken. En heel in het bijzonder, psalm 15, de vorige psalm, tot en met psalm 24, zijn een rij psalmen die bij elkaar horen. Je kunt het ook zien als u het even zou nazoeken, maar psalm 15, daar wordt de vraag gesteld, wie mag er bij de Here wonen? Wie klimt de berg des Here op? En als u zou doorbladeren naar psalm 24, dan ziet u dat psalm 24 opnieuw de vraag stelt. Wie klimt de berg des Heren op? Wie mag bij de Heren wonen? Het begin en het einde van een serie met precies dezelfde vraag. Hoe kunnen we bij God komen? En tussen Psalm 15 en 24 in staat dan 16 tot en met 23. Daar wordt eigenlijk in die psalmen langzamerhand antwoord gegeven. Daar worden steeds punten neergezet door elk van die psalmen. En wat gebeurt er dan? Nou, de jongens en meisjes die maken denk ik ook wel eens een tekening, een kleurplaat waar lijntjes al staan. Maar ook wel eens dat je een wit vel papier hebt met daarop punten. En bij die punten staan getallen. En dan zoek je eerst nummer 1 op. Daar zet je je pen neer. En dan zoek je nummer 2. En dan trek je een lijn van nummer 1 naar nummer 2. En zo ga je verder, net zolang totdat al die punten verbonden zijn. En je opeens kunt zien, oh maar nou zie ik het, het is een tekening van een huis. Of van een auto, of wat ook maar. Nou zo moeten ook deze psalmen 15 tot en met 24 als punten aan elkaar verbonden worden door lijnen. En wat krijg je dan? Dan krijg je een portret te zien. Er komt een gezicht met eerbied gesproken uit. Portret van de ideale koning in Israël. Portret van een koning die nooit gekomen is. Portret van een koning die wel gekomen is. Portret van de Heer Jezus Christus. Zijn gestalte wordt uitgetekend in die psalmen. U begrijpt wel, het voert wat ver om dat vanmorgen uit te werken, maar dat heeft u nodig om te begrijpen dat ook in Psalm 16 het portret van de Heer Jezus Christus geschilderd wordt. In bijzonder in zijn leven op aarde. De hoop en de verwachting die Christus heeft gehad, het uitzicht dat hij heeft gehad waarmee hij geleefd heeft. David zingt dus in Psalm 16. En het gaat over Christus. David zingt met het oog op Christus. Dat is niet vergeestelijke. Dat is geen fantasie over wat de psalm eigenlijk zou moeten betekenen. Nee, zo zegt de apostel Petrus het zelf op de Pinksterdag, als hij Psalm 16 aanhaalt en zegt, David zegt van hem, van de Heer Jezus Christus. Nou, zo moeten we vanmorgen ook luisteren naar deze psalm. Opdat we het loflied op de koning der ere, op de Heer Jezus Christus, mee gaan zingen met David. Omdat we hem nodig hebben gekregen. Omdat we hem lief hebben gekregen. En omdat we hem willen eren met ons hele leven. Het gaat dus over David. Het gaat dus meer nog over Christus. En het gaat ook over jou, het gaat ook over uw leven. Bewaar mij, o God, dat is het eigenlijke gebed in deze psalm. Roep tot God. Je mag ook vertalen, bewaak mij, o God. Er is iemand die heeft bescherming nodig. Er is iemand die heeft bewaring nodig. Want, zegt de psalm, ik heb tot u de toevlucht genomen. Er komt iemand naar de Heere toegevlucht. En denk nog maar aan dat beeld van dat kind dat naar zijn vader of moeder toe gaat. Het dichtbij zoekt. Dichtbij bescherming zoekt. En dat vluchten, dat bij God bescherming zoeken, dat is nou geloof in de kern. De toevlucht nemen tot God. Het op een lopen zetten met je ziel naar God toe. Omdat je geen plek meer hebt om te blijven. Daarom is het een belijdenis van David. Heer, ik zoek het bij u alleen. Ik kom met mijn leven naar u toe gevlucht. Dat is de praktijk van het leven met de Heer. En dagelijks opnieuw vluchten naar de Heere toe. Dat is ook heel letterlijk natuurlijk de praktijk van Davids leven geweest. weten de jongens en meisjes ook wel. Hoe vaak was David wel niet op de vlucht voordat hij koning was? En zelfs toen hij koning geworden was, moest hij nog eens vluchten. David op de vlucht voor vijanden, voor Filistijnen, voor andere vijanden, voor Saul. En als het goed lag tussen David en de Here, dan zocht hij zijn hulp bij de Here alleen. En deed hij het niet, dan ging het mis. Dan kwam hij zo in de problemen, dat hij toch weer tot de Here ging roepen, bewaar mij, o God, bewaak mij, red mij. Want zo biedt de Here zich aan, als degene die een bewaker, een redder, een bewaarder is, de bewaarder Israëls. En hij is dus ook waard om zo aangeroepen te worden in je leven. Vers 2 zegt, mijn ziel, gij hebt tot de Here gezegd, gij zijt de Here. U bent de Here. Dat betekent, u bent de heerser, de baas over mijn leven. Dat betekent voor de praktijk van alle dag, u mag het zeggen vandaag en morgen. En u mag ook nog wat zeggen over gisteren. En over mijn leven wat ik geleid heb. En mag ik jou dan meteen maar vragen, kunt u dat zo met David meezingen? Dat je het aan de Here zegt, Here, u mag het zeggen over mijn leven. En dat vraagt dus niets minder dan dat je hele leven toegewijd is aan de dienst van de Heer. En je kunt en je durft en je wilt ook niet bij God vandaan. Net als dat kind dat vader of moeder niet uit het oog durft te verliezen. Zo aangewezen op de Heer. Nou, dat is ook de eerste vereiste. Natuurlijk voor de ideale koning in Israël. Dat moet een vrome Israëliet zijn. Dat is natuurlijk ideaal beeld. Voor een ieder die de Here mag kennen en vrezen. Maar vergeet niet, dit is ook de eerste vereiste voor die koning die komen zou. Voor de Heer Jezus Christus. Om de weg naar God te banen. Wie klimt de berg des Heren op? Wie mag bij God komen wonen? Dan staan we allemaal buiten. Dan moet er een ander voorop gaan. Dan moet er een ander volkomen toegewijd leven voor God. Volkomen op God aangewezen zijn van het begin van zijn leven tot het einde van zijn leven. Volkomen op God vertrouwen. Daadwerkelijk op hem steunen. Ook in moeite en gevaar. En deze Christus, de Heer Jezus, heeft nooit, geen tel, geen moment, zijn hemelse Vader uit het oog verloren. Hij is biddend zijn weg gegaan. Tot op het kruis bidt hij nog met de woorden van de psalmen. Zelfs toen de hemel inktzwart werd en Christus in de duisternis hing, van God losgescheurd en hij geen vader meer in de hemel had, hief hij nog zijn hoofd op, zijn geloofsoog op naar God. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Volkomen heeft hij met alle vezels van zijn bestaan God volkomen aangekleefd. Hij heeft zich nooit gesterkt in mensendaad of mensenpraat, maar zich volkomen overgegeven aan de Here. Here, u mag het zeggen. Mijn ziel, u hebt gezegd tot de Here, gij zijt de Here. Volkomen overgegeven aan de bescherming van de Here. Op hem gewacht. Omdat de Here volstrekt de enige was in zijn leven. Dat is een vereiste voor de middelaar die kon staan tussen God en mens. Maar nu hebt u misschien al een poosje zitten denken, als David nou bidt, bewaar mij, dan is er blijkbaar gevaar. Bescherm mij, dan moet je ergens tegen beschermd worden. En wat is dan dat gevaar? Wat is het dan waar David bescherming voor nodig heeft? In de psalm gaat het eigenlijk over twee dingen die met elkaar te maken hebben. Als u meekijkt in vers 4, dan gaat het over degene die een andere God begiftigen. Het gaat over afgoden. Zoals we zongen uit psalm 115. En als u nog wat verder kijkt in de psalm, vers 10, dan gaat het over de macht van de dood, de hel, het graf. En met die afgoden en de dood, want dat zijn de twee gevaren, bedoelt David alles wat hem van God scheidt. Alles wat scheiding maakt tussen David en zijn God. Waar moet je dan aan denken? Aan die dingen die je wegtrekken bij de Here vandaan. Aan die dingen, nog even denkend in dat beeld van het kind, die dat kind grijpen en wegtrekken bij vader of moeder. Als er een eng figuur achter je aan zit, die je wil beetpakken en wil meenemen. Als er een hond zijn tanden zet in je been en je weg wil sleuren. Dan roept zo'n kind, bewaar mij. Trek me los, want er is iets dat me bij u vandaan wil trekken. Wat me wegsleurt bij u vandaan. Bewaar mij, o God, bid David. Want er is een macht die me wegsleurt bij u vandaan. Het trekt iemand aan ons leven. Dat was in Israël heel tastbaar, heel duidelijk. Er waren bij de volkomen heen imponerende tempels, groot en machtig, rijk versierd, machtige afgodsbeelden, indrukwekkende attributen hadden ze. Zichtbaar, tastbaar. En die afgoden en de volken van die afgoden, die hadden macht en kracht. En die kregen dingen voor elkaar. Dat waren nog eens goden. En we weten uit de schrift, en we weten het ook uit opgravingen, dat er ook allerlei kleine afgodsbeeldjes waren van die grote afgodsbeelden. In broekzakformaat. En die werden meegenomen door handelaren uit die andere gebieden. En die werden ook in Israël gekocht. En in Israël in de huizen gezet. Denk maar jongens en meisjes aan Rachel bijvoorbeeld. Die als ze teruggaat met Jacob. En de vader Laban komt achter haar aan. Dan zoekt Laban naar een terafim. Zo'n klein broekzakformaat afgodsbeeldje. En Rachel die gaat, zet er een zadel overheen en gaat op dat zadel zitten. Zodat haar vader het niet vindt. Dat trok die beeldjes. Want het waren de goden van het leven. Van de vruchtbaarheid. Van het geld, van de oogst, van de voorspoed, van het geslaagde leven, van het geluk. En al zijn wij dan niet meer zo dwaas om kleine of grote afgodsbeelden te hebben, daarvoor op de knieën te gaan, die te aanbidden. Wij zijn nog even dwaas om precies dezelfde dingen na te jagen. Precies dezelfde dingen hoog te achten in onze gedachten en in ons hart. Precies die dingen die de afgoden symboliseerden. Geld, oogst, voorspoed, geluk en wat ook maar. Dan moet ik meteen dat moeilijke vers 3 uitleggen. Je kunt het lezen zoals ook hier in de Statenvertaling en in andere vertalingen staat. Dat David zegt, maar tot de heiligen die op de aarde zijn en de heerlijke in de welke al mijn lust, in wie al mijn welbehagen is, dan lijkt het net alsof David het hier heeft over heiligen, over andere mensen die de Here vrezen, die hem dienen. En dan zegt David, bij zulke mensen voel ik me thuis. Dat zijn mensen in wie ik al mijn lust, in wie ik mijn welbehagen heb. Dat zijn de mensen met wie ik me hartelijk en geestelijk verbonden voel. Dat is in ieder geval waar. Dat David zich daarmee verbonden heeft gevoeld, dat weten we ook uit andere psalmen. Maar de tekstvers moet waarschijnlijk toch iets anders begrepen worden. Vergelijk je namelijk die uitdrukking met andere bijbelplaatsen, namelijk als het gaat om heiligen die op de aarde zijn, heilige dingen die op de aarde zijn, en de machtige, dan komt die uitdrukking voor als het gaat over afgoden. Dan zijn het namelijk de heilige dingen die in de ogen van mensen heilig en machtig zijn. En dat is waarschijnlijk ook wat hier bedoeld is. Dan zegt David dus, maar die afgoden op de aarde, met hun aantrekkingskracht, met hun goud en hun glans, die trekken ook aan mijn hart. Het doet ook een beroep op mijn verlangens. En ik ben geneigd om die ook te volgen. En als dat klopt, en ik denk zeker dat dat de betere vertaling is, dan sta je in deze psalm opeens naast David. O God, red mij. En laat me niet meegesleurd worden door die afgoden die inderdaad ook mijn ogen en mijn hart prikkelen. Want de reclame spiegelt mij precies die dingen voor die aansluitingen hebben op mijn hart. Dat zijn niet de dingen waar ik immuun voor ben, waar ik geen last van heb. Maar dat zijn allemaal dingen die mij voorgespiegeld worden, die ik nog ga geloven, ook als u me niet bewaart. En daarom zegt David in vers 2 ook zo heel krachtig daartegen in. Mijn goedheid is niet voor u. Dat betekent, ik heb geen goed buiten u. Er is niemand anders bij wie ik goedheid zoek of vind. Want u bent de hoogste en de enige God. U bent de enige die het waard is om gediend te worden. Maar er wordt aan mijn hart getrokken. Bewaar mij. Kijk, dat is een aangevochten belijdenis. Eentje die strijdend een plek in het leven heeft. Omdat het gaat om het verzaken, het opgeven van de wereld en haar begeerte. Wat vraagt dit inderdaad? Dat we het zoeken bij de Here, bij de levende God en bij de Zoon van de levende God. Want wil je staande blijven in deze wereld, in deze tijd? Wil je niet ook meegesleurd worden door de macht van de begeerte die ook weerklank vindt in onze harten? Laten we elkaar maar niks wijsmaken. Wil je niet meegesleurd worden, dan vraagt dat inderdaad een aangebonden leven bij de Here. Een nauw, biddend leven met de Here. Zoals dat kind dat zijn vader geen tel uit het oog durft te verliezen. Zo op de Heer Jezus Christus aangewezen zijn in dit leven. En daar gaat de psalm verder mee, wat dat dan oplevert. Thema was de Here aanklampen. Hij is de enige. En de tweede gedachte, hij is ook het erfdeel. Wat levert dat op? Wat heb je eraan? Het kan de vraag zijn van een jongere of van een oudere hier in ons midden. Is het nou niet toch eerlijker en prettiger en plezieriger vooral om zonder God te leven? Zou het niet toch prettiger zijn om ongehinderd je gang te kunnen gaan. Als je gewoon kon doen wat je wilde elke dag. Nou, zegt David, dan moet je eens goed opletten. Dan moet je eens eerlijk worden. Want David voelt dus ook aan dat er aan zijn hart getrokken wordt. En er allerlei begeerten en pleziertjes en plaatjes en verlangens zijn die zo aansluiten op zijn hart. Want ook zijn hart zegt van nature, ik zoek het zelf wel uit. Ik red me wel en blijf met je handen van mijn leven af. Het omgekeerde van Here, u bent de Here, u mag het zeggen. Maar let op, zegt David, je moet verder kijken. Je moet iets verder kijken dan wat je op het eerste gezicht ziet. Net zoals op vakantie in het buitenland in sommige landen allerlei straatverkopers hun waren aanbieden. De prachtigste dingen hebben ze. Het een is nog echter dan het ander. Artikelen die voor de prijs waarvoor ze aangeboden worden nooit kunnen. En als je goed kijkt dan zie je opeens bij die tas een spelfout staan in de merknaam. Echt leer blijkt plastic. Nep. En die tas, om dat voorbeeld maar te nemen, die op het eerste gezicht aantrekkelijk leek, voor de prachtigste prijs. Zodra je door hebt, gaat in gedachten de prijs opeens naar beneden. En is het echt niets meer waard. Of je gaat afdingen tot een prijs die nergens meer op lijkt. Kijk goed, zegt David. Je wordt namelijk bedrogen waar je bij staat. Groot is het leed, groot zijn de smarten. Degene die een andere God begiftigen. Groot is het verdriet wat het oplevert als je andere goden dient. Je komt er bedrogen mee uit. Want let maar op, die afgodenlogica, dat werkt vandaag nog steeds. Als we niet voor bewaard worden. Daar staan ze, die dienaars van de afgoden in de tijd van Israël. Vers 4 zegt dat ze geschenken geven die andere goden begiftigen. Ze geven giftigen, ze geven geschenken. Godsdienst mag best wat kosten, vonden ze toen ook al. En vandaag denken we het ook. Zet ze maar eens op een rijtje. Afgoden. Van onze tijd. Ik noem maar wat als sport een afgod wordt. En niet meer gezond is. Het kost je lichaam. Het kost je soms ook je geld. Als eten een afgod wordt. Het kost je geld. Kost je lichaam, je gezondheid. Als er verslavingen in ons leven binnenkomen en zich gaan nestelen. Die gedragen zich ook als afgoden. Die elke keer steeds opnieuw moet gunstig stemmen. Steeds weer opnieuw een gift moet doen, wat moet toegeven. Gunstig stemmen met offers. Dat is precies wat Psalm 16 zegt. En alle afgoden van onze tijd. Dat is alles waar ons hart, waar onze energie, waar onze tijd heen gaat. Waar je geld en waar je gezondheid aan opgaat. Je moet er schatten aan offeren. Je krijgt er niets van terug. Je moet betalen. Het kost alleen maar, zegt David. David zegt geschenken betalen. Hij zegt het eigenlijk nog een beetje krachtiger. Je moet er een bruidschat aan betalen. Je stapt een ongelukkig huwelijk in, wat je helemaal leegzuigt en berooid achterlaat, zonder dat je ooit liefde hebt ontvangen. Heb jij het gezien? Hebt u het gezien? Wat afgoden zijn? Dat zijn de opvreters van genadetijd. Dat zijn de weglekkers van aandacht voor God. Dat kan zijn wat er in je broekzakformaat meegedragen wordt. Wegtrekkers bij God vandaan. En wie dan van de geest licht over zijn leven krijgt, ontdekkend licht. Juist ook na ontvangen genade. Komt er beroerd vanaf. Want net als in de tijd van het Oude Testament glippen er bij ons allerlei afgoden. Nee, niet groot. Maar in broekzakformaat mee. Terafim die de tenten mee ingaan. En als het dichtbij komt. Als het vervelend wordt. En het wordt aangewezen. Er wordt naar gezocht in je leven, in de prediking. Dan pakken we met z'n allen een zadel. En gaan er bovenop zitten. Net als Rachel. En dan willen we het niet kwijt. Wij zijn niet zo happig. Op het afzweren van afgoderij in ons leven. En koesteren onze boezemzonden maar al te vaak. Maar moet je het dan niet met David uitroepen? Bewaar mij, o God. Ik word weggesleurd bij u vandaan en ik koester mijn zonde ook nog. En hoe langer je naar die afgodendienst kijkt, hoe meer je het ziet. Het kost alleen maar. En het levert je niets op. Paulus zegt het later nog veel scherper. Het loon van de zonde, de bezoldiging van de zonde, dat wat het oplevert, wat je uitbetaald krijgt, dat is de dood. En David zegt, red mij van die dood. Van wat scheiding brengt tussen u en tussen mij. Daarom moeten we met deze psalm zingend wakker worden. Want er is in deze wereld een trekkracht naar het verderf. Daar kun je niet bij slapen en bij sluimeren. Er is een tegenstander, de Satan, die al zijn energie dag en nacht van moment tot moment inzet om mensen bij God vandaan te trekken, die het gemunt heeft op je leven. Daar kun je geen vrede mee sluiten, want het wil je doden. Bewaar mij, o God, want u bent de Heere en u hebt recht op mijn leven. U bent degene die beslag mag leggen op mijn hart. Er is namelijk geen God behalve u en ik heb ook geen goed behalve u. Maar o God, bewaar mij. Want bij de Heer is het precies andersom. Daar is het niet geven, geven, offeren en nooit wat terugkrijgen. Nee, daar is het van begin tot en met het eind. Genade. Dat is ontvangen. Dat is niet wat bijklussen en bijpoetsen voor je eigen zaligheid. Maar alles ontvangen om niet. Dat is in de tempel komen in het Oude Testament met lege handen. Tot de God van alle genade. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Daarom zegt David zo fel in deze psalm, met die afgoden wil ik niets te maken hebben. Ik zal hun namen nog niet op mijn lippen nemen. Ik zal geen offers voor ze plengen. Want ik heb iets heel anders gezien dan die krachten die mij alleen maar in het verderf willen storten. En dat is de grote schat die in het vooruit ziet liggen. Ik heb iets anders gezien, zegt David. Er ligt een erfdeel klaar. Een erfdeel is een erfenis, iets wat je ontvangt. Een stuk land dat in Israël als erfelijke bezitting gegeven werd. Van geslacht tot geslacht werd dat stuk land doorgegeven. Dat is maar een beeld wat David gebruikt in de psalm, want hij werd later koning, of misschien was hij al koning toen hij deze psalm zong. En hij had het hele land Israël. Maar hij zegt toch, ik heb een stuk land van de Heere gekregen. Dat is een beeld uit de tijd dat het land Israël nog verdeeld werd onder de Israëlieten. Jongens en meisjes weten dat ook wel, dat toen Israël uit Egypte getrokken was, door de woestijn was getrokken en uiteindelijk in Kanaan kwam en het land had veroverd, toen werden de stukken land verdeeld onder de stammen en in de stammen van Israël werden weer de stukken land verdeeld onder de verschillende families en gezinnen. En zo kreeg iedere Israëliet, iedere stam zijn eigen stuk grondgebied. En dat werd verdeeld door middel dat het lot geworpen werd. Om te bepalen wie op welke plek zou mogen wonen. En nadat het lot geworpen werd, werd met meetsnoeren uitgemeten waar precies het erfdeel was dat jouw gedeelte was. En er werden grensstenen bijgezet. Dit is het gedeelte dat je uit de hand van de Heer hebt ontvangen. En dat beeld gebruikt David in deze psalm. Hij zegt in vers 5... Of in vers 6, de snoeren, de meetsnoeren zijn dat, zijn voor mij in liefelijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is voor mij geworden. Dat betekent, als, zoals die Israëliet staat te kijken hoe zijn land wordt uitgemeten. En hij zich verheugt in de Here en dankbaar is voor het grote erfdeel dat hij gekregen heeft. Als een prachtig stuk land. En zo zegt David in vers 5. Zoals zo'n prachtig stuk land is de Here voor mij. De Heere is het deel mijner erven. Hij is mijn erfdeel en mijn beker. Gij onderhoudt mijn lot. U bent het zelf die mij levensgrond onder de voeten geeft. U bent het zelf die opbrengst geeft in mijn leven, genade geeft om niet. En u bent het die mijn beker vult. Dat is een teken van vreugde. Dat betekent dus, u bent de grond, de bodem onder mijn leven. U bent degene die voedsel geeft, geestelijk voedsel om van te blijven leven. En u bent het die vreugde geeft, hartelijke vreugde in God. Kijk, en daar laat David zich nou in zijn hart kijken. En ik mag wel zeggen, daar laat dus ook de Heer Jezus zich in zijn hart kijken. Want in Israël kregen alle stammen een stuk land. Maar één stam niet. Stam Levi. Stam van de priesters en de levieten kreeg geen eigen stuk land. Zij waren door de Heere afgezonderd om in de tempel te dienen. Als priesters en levieten. En de Heere zegt tegen die stam, u zult in het land niet erven. En u zult geen deel in het midden van hen hebben. Want ik zelf ben uw deel en uw erfenis. Dat is de taal die David hier gebruikt. God zelf is het deel en de erfenis, de toekomst die David krijgt. Die hem in de schoot wordt geworpen. Hij heeft het als bij lot, als bij een geworpen lot ontvangen. En daarom verheugt David zich in God, die hij de zijne mag noemen. Daarom verheugt hij zich in de dienst aan God. Kunt u het meezeggen? Kunt u het meezingen? Want ik mag dan ook zeggen, dan verheugt Christus zich in de God, de Vader, die hem zelf ten erfdeel is. Meer nog, dieper en rijker. Dan David zich in zijn God heeft verheugd, heeft de Zoon zich in de Vader verheugd. Wil je het van hem niet leren? Zou u niet van Christus willen leren wat dat is? Dat God zelf je erfdeel is. Genade als bodem onder je leven. Genade die je dagelijks voedt. En genade die hartelijk je vreugde is, elke dag opnieuw. Want dit is het, wat Christus naar de aarde heeft gedreven. Om de weg van volkomen gehoorzaamheid te gaan, volkomen God aan te klampen in het leven, steeds hem voor ogen te houden. Want het beeld van het erfdeel zet het op scherp. En stelt ook het signalement van de Heer Jezus Christus, het portret van de Heer Jezus Christus, scherp. Want er is dus een wereld waarop de afgoden gediend worden en waar de God van deze eeuw, de duivel, aan ons leven trekt tot de dood. Zoals die enge man of die hond die dat kind grijpt. En jij dan? En u dan? Laat je je dan meesleuren door de waan van de dag? Bedrog? Van de zogenaamde vrijheid en plezier. Terwijl je uiteindelijk leeg, arm, naakt, berooid achtergelaten wordt. En je niet een prachtig land krijgt of een erfenis zoals een prachtig land. Maar het erfdeel en de beker die wacht voor hen die God niet als erfdeel hebben. Is de pool van vuur en zwavel. en de beker van de droes, met, gevuld met de droesem van de toren van God. Waarom zou je sterven? Of is er bij u, bij jou, door genade een ander verlangen gekomen? Om niet meer te buigen voor de God van deze wereld. Weet ook met David, gaan roepen vanuit je verlorenheid en ook naar ontvangen genade. Bewaar mij, o God, want als u me aan mezelf overlaat, ga ik onder. Ik red het niet tegen de trekkracht vanuit de hel. O, kleef mijn ziel aan het stof. Red mij. Dan zie ik daar opnieuw de gestalte van de Heer Jezus Christus verschijnen. Er blinkt namelijk in deze psalm iets van zijn schoonheid en ik mag ook zeggen iets van zijn aantrekkelijkheid. Want hij heeft ook in zijn gang over de aarde tot de Vader gezegd: u bent de Heer, ik heb geen goed buiten u. Met die belijdenis en met die hartsgesteldheid is hij over de aarde gegaan. Is hij naar het kruis gegaan. En toen is hij gestart in de woestijn. Verzocht door de Satan, de God deze eeuw. En toen heeft de Satan alle schatten van de wereld aan hem gepresenteerd en gezegd: maar één knikje. En toen heeft Christus in de geest van Psalm 16 gezegd: de Heere alleen. Ik heb geen goed buiten God. Hij is mijn erfdeel. Hij is mijn zielsverlangen. Hij is mijn enig deel, mijn beker. Buiten hem heb ik niets. En de afgoden en de wereld en de schatten zijn zonder God voor hem niets. En daar duikt David achterweg in deze psalm. En daar kunt u, daar kun jij vanmorgen achterweg duiken. Achter schuilen. Bewaar mij, o Christus. Want ik kom tot u, de toevlucht neem. Want zo minnetjes en zo mager als het in je eigen leven kan zijn, zo volmaakt toegewijd is Christus geweest in zijn leven. Om deze erfenis niet alleen maar zelf te smaken. Want wat heeft hij ontvangen? Hij heeft de drinkbeker van de toren van God ontvangen. Hij heeft gehangen aan het kruis buiten de poort. Niet in een mooi liefelijk land, maar onder de toren van God. Opdat zijn volk die erfenis zou smaken. Omdat hij het uitdeelt, om niet, ook vanmorgen. Kort dan nog de laatste gedachte. Hij is ook het uitzicht. Wat biedt hij en hoe kom je eraan? Want wie zo God in Christus leert aanklampen, die heeft uitzicht, zegt de psalm, zelfs over de dood en over het graf heen. Want dat is het contrast. Aan de ene kant de afgoden en de dood, de macht van de dood die David bedreigt. Die trekken aan zijn hart en hem weg proberen te trekken bij God. Maar aan de andere kant dat David zich aan God vastklampt. Dan krijg je zicht op schatten. Ja, zelfs op het eeuwige leven. Hoe gaat dat dan? Ook daar wijst David de weg, gewoon praktisch voor het leven van alle dag. En ook daar gaat de Heer Jezus Christus ons voor, om hem na te volgen. Vers 8 zegt, vers 8 van 16, ik stel de Heere geduriglijk voor mij. Dat betekent, ik houd de Heere voortdurend voor ogen. Denk maar aan dat kind nog weer. Dat vader of moeder in het oog houdt. Geen tel zonde kan. Zo wil David zijn God niet uit het oog verliezen. Want juist wanneer hij zijn God kwijt is, de omgang met zijn God moet missen, dan loopt het finaal verkeerd in zijn leven. Dan komt hij in donkerheid. Dan is die bodem van de genade onder zijn leven wankel. Mist hij de voeding van de genade. En is hij afgesneden van de vreugde van de genade. Daarom zegt hij, ik stel de Heere voortdurend voor ogen. Ik kan hem geen tel uit het oog verliezen. En daar zal ieder die de Heere vreest en lief heeft, toch iets van kennen. Daar strekt jouw hart zich toch ook naar uit. Dat je wandelen mag met de Heer. Zoals David aan het einde van de psalm zegt, dat er een overvloed van vreugde, van blijdschap is voor uw aangezicht. Dat is als ik de Heer, verzoend door het bloed van Jezus Christus, in het woord in zijn aangezicht mag zien. Dat is mijn vreugde. En lieflijkheden zijn er aan uw rechterhand eeuwiglijk. Bij de Heere voor zijn aangezicht is een overvloed van blijdschap. Daar kunnen alle nep en alle plezier niet tegen op. Dat geldt voor het leven nu. Geldt voor het toekomende leven. Want zover reikt de horizon van deze psalm. Wie zijn oog op God richt, die mag met David zeggen, als hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Als God aan mijn zijde is, dan zal ik niet onderuit gaan. Anders zijn wij van onszelf zo zwak, zegt de catechismus, dat we geen moment, geen tel stand houden. Zelfs mijn lichaam, zegt David, zal veilig wonen. Mijn vlees. Want gij zult mijn ziel in de hel, in de groeven, niet verlaten. En zult niet toelaten dat uw heilige de ontbinding zal zien. De verderving. Want als God door genade een band legt, die is zo sterk en krachtig, dat zelfs de dood en het graf daar geen einde aan kunnen maken. Nee, sterker nog, en daar gaat Christus. Hij maakt door het graf zijn weg bekend. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Hoe kan dat? Omdat deze Christus volmaakt toegewijd voorop ging. Omdat hij volmaakt deze psalm heeft doorleefd. Hij volkomen God heeft aangeklampt met alle vezels van zijn bestaan. Omdat hij God als zijn hoogste geluk heeft beleden en beleefd. En hij is met deze belijdenis het kruis aangegaan. De dood ingegaan. Het graf ingegaan. Uit de dood opgestaan. En overal waar Christus zijn voetstappen heeft gezet, komt zijn volk erachteraan. Want hij heeft de lieflijkheid aan de rechterhand van God, de eeuwige omgang met de Heere, volkomen betaald. En kom daarom maar voor de dag, nu vanmorgen, u of jij die zonder God leeft. Wat zoek je nog in een leven zonder deze God? Ben je nog zo dwaas om jezelf voor de gek te houden, jezelf te bedriegen, namaak te kopen voor de hoge prijs van je ziel? Of ben je met David gaan roepen, bewaar mij, red mij, o God, want ik word meegetrokken, meegesleurd, omdat mijn hart van nature op u niet gericht is. Omdat mijn hart God niet moet van nature en God niet wil van nature. Maar Heere, zo kan het niet. Dan wijst de psalm de weg. Ik stel mij de Heere gedurig voor ogen. Dat is niets anders dan hoop op God. Slaat oog op Christus. Want zijn geest wil deze hartsvernieuwende genade werken in het hart. Bewaar mij, o God. Want ik zoek het nergens anders meer dan bij u. Dat is ook het gebed van elk kind van God. Ook u, ook jij voelt de trekkracht van de wereld. En je roept het elke dag. bewaar mij, anders verga ik. En dan Christus zien. Ik stel mij de Here, die grote Christus, elke dag weer voor ogen. Hem zoek ik, elke morgen in mijn stille tijd, elke avond weer. En dan zie ik in Hem mijn erfdeel, mijn hoogste geluk. En de beker niet van de toren van God, maar de beker der dankzegging, van heil en van het grootste geluk. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, die nep afgoden. Maar Christus verkoren, wiens eigen ik ben. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heer, aan het einde van deze dienst willen we u hartelijk danken dat u uw Zoon gegeven heeft. Die deze weg is voorgegaan. Ook eerst bij de grens van de dood is gekomen. Om u aanklevend de dood in te gaan. De toren Gods over de zonde. Op zich te laden, te dragen en weg te dragen, opdat een ieder die in Hem gelooft, Christus gedurig voor ogen stelt, niet verderven, niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben, omdat U aan de rechterhand staat van de Vader en door uw Geest ook aan de rechterhand van uw volk en uw kinderen wilt staan, zodat ze niet wankelen. Bewaar ons, o God, als gemeente, waar de trekkracht van de wereld niet buiten is, maar binnen in ons hart. Bewaar ons, o God, want we worden meegesleurd en we sluimeren erbij en we sukkelen door. Waak, wek ons op. schud wakker die wegdromen bij de schatten van de wereld. Doe opnieuw wakker worden. Zij die u hebben mogen leren kennen en lief krijgen, maar wie zo makkelijk mee vloeien met de wereld. Heere, wil zelf waken over ons en doe ons elke dag opnieuw uw Christus voor ogen geschilderd worden. Zondag in de prediking en elke dag weer als we uw woord mogen openslaan. Heere, wil zelf ons staande houden, want in eigen kracht vergaan we. Bewaar ons, o God, want ik betrouw op u. We komen schuilen, vluchten tot u. Geef, Heere, dat zij die niet vluchten willen of niet vluchten hoeven, geen grond onder hun voeten overhouden en zoeken gaan naar grond, naar genade. Heere, hoor ons zo. Neem al het verkeerde genadig weg. Breng ons vanmiddag ook weer in uw huis om uw woord te horen. Om Jezus wil. Amen. Slotzang is het 14e vers van de 73ste psalm. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat u lang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Laatste vers van psalm 73. Ontvang met een biddend hart de rijke zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.